onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 50. Daarvan het zesde vers, Psalm 50, daarvan het zesde vers. Roept in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft goden de eer. Maar zijn de taal tot goddeloze luidt, waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen, daar u door woord nog straffen laat bedwingen? Het zesde vers van Psalm 50. Gemeente, het Gods heilig en dierbaar woord wordt u voorgelezen uit de profetieën van Ezechiël, daarvan het 18e gehele hoofdstuk. De schriftlezing van vanavond kunt u opgetekend vinden in Ezechiël, daarvan het 18e hoofdstuk, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Ezechiël 18. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israël, zeggende, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zodat u lieden meer gebeuren zal dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Zie, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, als ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, nog de huisvrouw zijn naasten verontreinigt, nog tot de afgezonderde vrouw nadert en niemand verdrukt, de schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, de hongerige zijn brood geeft en de naakt met kleding bedekt, niet geeft op woeker, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachter recht tussen de een en de ander oefent, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt om trouwelijk te handelen, die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere Heere. Heeft hij nu een zoon gewonnen, die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet een van deze dingen, en die al die dingen niet doet, maar eet ook op de bergen, en verontreinigt de huisvrouw zijn naasten, verdrukt de ellendigen en de nooddruftigen, rooft veel roof, geeft het pand niet weder, en heft zijn ogen op tot de drekgoden, doet gruwel, geef op woeker en neem overwinst. Zou die leven? Hij zal niet leven. Al die gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voorzeker gedood worden. Zijn bloed zal op hem zijn. Zie nu, heeft hij een zoon gewonnen, die al de zonden zijn vaders, die hij doet, aanziet en toeziet dat hij dezelfde niet doet, niet eet op de bergen, nog zijn ogen opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, de huisvrouw zijn naaste niet verontreinigt en niemand verdrukt, het pand niet behoudt en geen roof rooft, zijn brood een hongerige geeft en een naakte met kleding bedekt, zijn hand van de ellendige afhoudt, geen woeker nog overwinst neemt, mijn rechten doet en in mijn inzettingen wandelt, die zal niet sterven om de ongerechtigheid zijn vaders. Hij zal gewisselijk leven. Zijn vader, terwijl hij met onderdrukking onderdrukt heeft, des broeders goed beroofd heeft en gedaan heeft wat niet goed was in het midden zijner volken, zie daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Maar gelieden zegt, waarom? Draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon, die recht en gerechtigheid gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft, gewisselijk leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid der goddelozen zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dode goddelozen, spreekt de Heere Heere, is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leven. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende na al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding, waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt Galieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Door hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Evenwel zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls, en ieder naar zijn wegen. Spreek de Heere, Heere, keert weder. En bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werp van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Tot zover.
Gemeente, zoeken we tezamen het heilige aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij levende God van hemel en aarde, het is aan de avond van deze dag dat ge de gemeente vergunt om voor de tweede maal bijeen te komen rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. En dan zijn het uw goede tieren heen dat wij nog niet vernield zijn, en dan kennen uw barmhartigheden nog geen einde. En als we dan in uw heilig woord hebben gelezen van een verbondsvolk dat de Heere ongerechtigheid toeschrijft, dan zijt gij het die tot tweemaal toe, o Heere, opkomt voor de zaak van de hemel en de zaak van uzelve, en waar ge niet voor uzelve hoeft op te komen, omdat alle eer en glorie u toekomt in der eeuwigheid, wat een mensenkind er ook van vindt. Daar zegt ge, zou ik onrecht doen, zouden mijn wegen krom zijn, of zouden de wegen des mensen krom zijn voor mijn heilig aangezicht. En zo waarlijk als ge toeliet roepen in de dagen van Ezechiël, zo waarlijk laat ge nu nog het woord prediken. En dat woord gaat uit naar mensenkinderen die van nature, o Heere, niets hebben om mee te brengen in het gericht. Want allen zijn wij van dezelfde lap gescheurd. We zijn alle geschapen goed en naar uw beeld. Maar we hebben het verkwanseld. Ja, we hebben de leugen van de vorst der duisternis liever gehad dan het woord. Dat het woord van het eeuwige leven is, doe dat en gij zult leven. Maar de mens deed anders en de mens wilde anders. En zo waarlijk als we hier als gevallen mensen bijeen zijn, is er niet één reden in onszelf aan te wijzen of te noemen, maar op grond waarvan we zouden kunnen zeggen, gij zijt ons iets verplicht. Want als ons voor eeuwig voorbij zou gaan, dan dan zou het onrecht in u niet worden gevonden, nee, nooit. Maar zoudt ge om uw welbehagen, dat gelukkiglijk voortgaat door de hand van Christus, nog in ons midden willen zijn als een die dient. Op basis daarvan nog, Heer, zouden we kunnen zeggen, daarom kan het nog, want er is een welbehagen dat gelukkiglijk voortgaat. En het gaat voort van eeuwigheid tot eeuwigheid. En was er geen welbehagen, was er geen verkiezende liefde, och, dan was er niets te verkondigen. Maar zo hebben we een rijke boodschap, een evangelieboodschap. En die evangelieboodschap, die krijgt zoveel waarde voor een volk dat door uw Heilige Geest op plaatsen wordt gebracht, waar ze zichzelf niet brengen kunnen. En Heere, zoudt ge daartoe met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn? Zoudt ge willen helpen in het spreken, maar ook in het luisteren? En wil de woorden die overdacht worden bedouwen met uw onmisbare zegen? Want aan uw zegen is alles gelegen. Hoe zullen we alles bekeerd worden? Och, bekeer ons dan, gelijk al uw volk bekeerd. Maar mogen we zo in ieder van u bevelen, ons bevelen voor uw heilig aangezicht in dit bedehuis. We denken dan aan onbekeerden, maar we denken ook aan uw gunstgenoten. Och, Heere, wil ook hen gedenken, wil toch schenken dat ook zij zouden beseffen dat genade steeds weer nieuw en vers moet zijn. En zoudt ge dan hemels manna willen doen nederregenen in dit avontuur. Ook een volk dat zich niet kan rekenen tot de uwen. Een volk dat zo arm en ellendig is in zichzelf, maar zichzelf ook geen stap naderbij kan brengen op de weg van genade. Een volk dat de weg niet weet. Och, Heere, zouden zij mogen worden vertroost en worden bemoedigd. En zouden ze mogen worden voortgedreven in wegen die zij niet weten. Maar wilt ge ook uw heilig laten schijnen, opdat mensen die zeggen met een indrukje, ik hoor daar ook bij, zouden worden ontdekt aan hun dwaasheid, waar we maar één ziel te bedriegen in het licht van de eeuwigheid. Gedenkt ge zo aan een ieder van ons, maar ook aan degene die niet met ons op konden gaan in dit avontuur, zij die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, vele kinderen die te jong zijn om in het avontuur op te gaan, de kleine kinderen die nog te jong zijn om op te gaan, degene die zorg dragen voor hen, maar ook de ouderen en zwakken die daardoor niet kunnen opgaan en meeluisteren, betoon dat gaan tijd toch plaatsgebonden zijt met de werking van uw lieve geest. Gedenk aan alle moeite en alle zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Heere, zoveel zaken zijn bekend bij vele mensen. Maar als ieder huis een kruis draagt, dan weet gij volmaakt van de zaken waar de mensen niet van weten, maar gij weet alle dingen. Zoudt ge nog uitkomsten willen verlenen die we bij mensen vandaan nooit verwachten kunnen, maar bovenal wil de omstandigheden nog uitwerken tot het eeuwig welzijn van zielen in het licht van de eeuwigheid. Gedenk aan de rouwdragende in ons midden. We denken aan weduwen, weduwnaren, we denken aan wezen, we denken aan ouders die ooit aan de geopende groeven moesten staan waar een geliefd kind grafwaarts werd gedragen. Och, Heere, wilt ge ook dan troosten en bemoedigen gelijk de mensen het niet kunnen, maar ook die roepstemmen nog heiligen aan de harten opdat door de dood heen nog nieuw leven geboren zou mogen worden. Gedenk aan deze gemeente van Barendrecht. Gedenk aan de broeders van de kerkraad. Met de onderscheiden taken die rusten op de schouders wil ze gedenken en sterken. In al het ambtelijke, in al het persoonlijke, maar ook voor eigen hart en leven. Want ook zij kunnen niet missen nog, Heere, wat geen mens missen kan. En het ambt brengt schuld met zich mee. En zoudt ge daartoe ook voor eigen hart en leven vanavond een genadig ontfermer willen zijn voor het eerst of bij vernieuwing? Gedenkt ge daartoe, o Heer, als we niet alleen denken aan de kerkenraad, maar ook aan de vele anderen die een taak of een rol hebben in het midden van de gemeente? Wil ook hun werkzaamheden rijkelijk zegenen. Gedenk aan de gemeente met de ledige kansel. Wil op een tijd op uw wijze man uw raad zenden, maar ge wilt er ook om gevraagd worden. Och Heere, zou er eens hoop en verwachting van zemelswegen geboren mogen worden. Gedenk aan het kerkelijk leven in Nederland, uw waarlijk geroepen knechten binnen en buiten ons verband. Maar gedenk zo over de muren ook heen, als er erkenning en herkenning gevonden mag worden. Och geef dan te verstaan, och Heere, welke verdeeldheid er is, dat maar veel beweend mag worden. Het wordt veel besproken, maar zo weinig beweend. En zou het gos bij elkaar willen brengen wat bij elkaar hoort. Gedenk aan uw kerk over het rond van de aarde. We denken aan het werk van zending, evangelisatie. Onder Abraham's zaad in Israël. Maar ook in het verdere van de wereld, ook in ons eigen land. Dat de vrucht bij u vandaan verwacht en betracht zou worden. Gedenk aan uw kerk ook in ons arme land. Maar ook ons eigen kerkverband waar de werkzaamheden vanuit mogen gaan. Maar ook hier in ons land de vele gemeenten, uw knechten waar moeite en zorgen zijn op het gebied van de gezondheid. Maar gedenk ook aan de theologische school, de arbeid van de studenten, de proponenten, de docenten. Maar ook de curatoren wil ze allen in de onderscheiden rollen en taken al geven wat niet gemist kan worden. Zie een gunst op ons van boven als u bevelen. Alle die in hoogheid over ons gesteld zijn. We denken dan aan de regering, landelijk en lokaal. We denken nog, Heer, aan de volksvertegenwoordiging, landelijk en lokaal. Als gij ons ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Ja, dat geldt voor een ieder ook in hoogheid over ons gesteld. Maar wil ze het leren door woord en geest, wil uw wet gedurig voor ogen stellen. En gedenk zo ook aan ons vorstenhuis van Oranje, de dagen van weleer. De Godvrezenheid is ver te zoeken nog, Heer. Maar zoudt ge het nog willen doen? Want uw hand is nog niet verkort en geeft ze te verstaan. Als koning, koningin of prinses kunnen we niet verschijnen voor het aangezicht van de overste. Van alle koningen der aarde wil ze onderdanen maken. Van hem wil daartoe bekeren en uw kerkvergaderend werk ook voortzetten. Onder hen, de in hoogheid over ons gestelde, doe ze verstaan dat ze regeren bij uw gratie. Gedenk zo in het spreken, och Heer, het is zo onmogelijk als ge weet, van omstandigheden die er waren ook in de afgelopen week, van ziekte en van ongemakken naar het lichaam, de keel en de stem. Maar zoudt ge dan in dit avontuur nog krachten willen verlenen het alles te doen? Gedenk ook in het luisteren verstoorde werken van de vorst der duisternis die rondgaat als een briesende leeuw. En mochten er zo uitgangen zijn tot Heer, een verheerlijking van uw naam tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van zielen. We vragen het niet om onze verdiensten, want dan zou het eeuwig kwijt zijn, maar om de verdiensten van de middelaar des verbonds, die de gang ging van de borg tot in de diepte en de versmaadheden van de hel aan toe, om de vloek te worden voor een volk dat zichzelf leert kennen aan deze zijde van het graf vloekwaardig te zijn. En dat alles om met zijn verdiensten ook de middelaar van toepassing te zijn. En om als hoge priester niet alleen maar te mogen rusten na gedane arbeid als het offerlam dat geofferd moest worden, maar ook om daar te staan als de grote voorbidder. Mogen we in zijn beden begrepen worden of zijn? We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 75. Daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 75, daarvan zingen wij de versen 2, 3 en 4. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Land en volk was in verval, maar zijn pijlen stelde ik vast tegen woed en overlast. 2, maar ook 3 en 4 van Psalm 75 tijdens het zingen zal worden gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerk. En de derde rondgang is bestemd voor het pastorie- en onderhoudsfonds. We zingen 75, de versen 2, 3 en 4. gemeente, met de hulp van de Heer willen we overdenken het voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 18. In bijzonder willen we nogmaals met elkaar lezen de versen 2, 3, 4 en 5. Ezechiël 18, we lezen nogmaals met elkaar de versen 2 tot en met 5. Alwaar geschreven staat, wat is uw lieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls, zeggende, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo het uw lieden meer gebeuren zal dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Zie, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, en van de zulken uit vers 5 staat geschreven, die zal leven. Wij worden naar aanleiding van het hoofdstuk bepaald bij de gelijkenis van de druiven. Thema voor onze overdenking van vanavond is de gelijkenis van de druiven. Twee gedachten. In de eerste plaats worden we bepaald bij zure druiven. In onze tweede gedachte worden we bepaald bij heerlijke druiven. Dus we worden bepaald bij de gelijkenis van de druiven. Onze eerste gedachte, zure druiven. Als we letten op de eerste paar versen van ons hoofdstuk, dan zien we dat de Israëlieten zich bedienen van een zeker spreekwoord aangaande onruipe, zeker zure druiven. En de Heere verbiedt het volk dit spreekwoord nog te gebruiken, want het spreekwoord wijst ten diepste heen naar een volk dat God ongerechtigheid toerekent, zichzelf vrijpleit in het licht van de eeuwigheid, en ten diepste de Heere de schuld geeft van hun onberouwelijkheid en onbekeerlijkheid. Maar heel persoonlijk gaat de Heere dan reageren tot een ieder, want de ziel die zondigt, die zal sterven. En er zal een volk zijn in de ballingschap, en mag het zijn ook door de werking van de geest al hier in Barendrecht, dat die les mag leren op de school van vrije genade. Want sterven aan deze zijde van het graf, aan alles wat van een mens is, dat is zo noodzakelijk. Verdere ontdekking en ontlediging is ook noodzakelijk, opdat er gegeten zal worden van heerlijke druiven. Druiven die voortvloeien uit de verdiensten van de Heer. En hoe zullen zulke druiven worden genuttigd? Wel, die druiven, die zullen worden toegerekend op grond van recht aan rechtvaardigen die recht en gerechtigheid doen. En hoe zullen zij dat dan doen? Wel, dan zien we dat in onze tweede gedachte alles weer heen wijst naar het eenzijdige godswerk, de waarachtige bekering. En als de waarachtige bekering gewerkt wordt door de geest van Christus, zal het de Heere zijn die op zijn tijden druiven zal uitreiken die voortvloeien uit de verdiensten van hem die gezegd heeft, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dat is onze tweede gedachte als we letten op heerlijke druiven. Maar onze eerste gedachte, gemeente, zure druiven. Als we ons verplaatsen in de dagen van de profeet Ezechiël, dan zijn die dagen duistere dagen. En dan bedenk ik, gemeente, vooral het geestelijk gehalte en klimaat in Israël. Het tienstammenrijk is reeds verstrooid onder de Samaritanen door de Assyriërs. En het overblijfsel dat er nog was, ach, de twee stammen. En die hielden zich op met name in en rondom Jeruzalem. Maar al twee wegvoeringen zijn er geweest, van de stam van Juda naar Babel. En er is nog een overblijfseltje in Jeruzalem. Er is nog een overblijfseltje rondom een koning die eigenlijk geen macht meer heeft, maar regeert als een vazal onder de koning van Babel. En dan is er dus een volk in de ballingschap van Babel. En daar in het verre Babel, daar is ook Ezechiël. En Ezechiël is afkomstig uit een priesterlijk gezin. Maar priester zal hij niet zijn, nee. Ezechiël wordt geroepen tot profeet. Hij wordt geroepen om te verkondigen. Hij wordt geroepen om te profeteren. En dat is strikt noodzakelijk in de tijd waarin hij leeft. Het volk gaat in duisternis. Het volk leeft alsof er geen God is. En zo krijgt Ezechiël stevast de opdracht om het oordeel aan te zeggen. En het oordeel lijkt wel alreeds gekomen, de wegvoeringen naar Babel, maar, zegt Ezechiël, er zal nog een wegvoering zijn. En dat zal een wegvoering zijn waardoor heel Juda in Babel zal zijn. En niet alleen dat, stevast zegt hij aan, de tempel zal worden verwoest. En niet alleen de tempel zal worden verwoest, maar ook het koningshuis van David, het koningshuis van Juda, het zal vergaan. En zo zegt hij het oordeel aan. Ezechiël 15, hij zegt het oordeel aan, maar verkondigt ook dat er bekering mogelijk is bij de God van Israël vandaan, Ezechiël 16. In Ezechiël 17 wederom een oordeelsprediking, maar ook een adventsprediking dat door de onmogelijkheid heen uit de afgouwen tronk van Isaï een sedertakje voor zal gaan en door de onmogelijkheid heen zal vorst Messias op de aarde komen. En dan hoofdstuk 18, ja, dan moet hij alweer het oordeel gaan aanzeggen. U zult zeggen, dat moet die man ieder hoofdstuk doen. Dan laten we het zomaar zeggen, dat moest die man iedere dag doen. Daar in de ballingschap van Babel. Iedere dag dezelfde boodschap. Het oordeel komt. Het volk wordt weggevoerd. De tempel vergaat. Het koningshuis vergaat. En dan iedere dag weer de zonde aanwijzen. Iedere dag weer de schuld aanwijzen. Iedere dag weer de wet van God preken. En er is een overblijfseltje in de ballingschap. Dat luistert naar de prediking van Ezechiël. En dat in waarheid de Heere mag vrezen en dienen. Het zijn er maar weinig, maar ze zijn er wel. Maar de meeste mensen in de tijd van Ezechiël, ja, die horen hem wel en ze vinden zijn woorden wel mooi. Want hij spreekt vaak in de vorm van raadselen en ook gelijkenissen. En dan zeggen ze wel, het is een lied der minnen. Het is aardig om naar te luisteren, wel aangenaam zelfs, maar ze horen zijn woorden en ze doen ze niet. Je zou er mismoedig van worden, zouden we zeggen. Je zou er moedeloos van worden. Maar de Heere zegt, ga maar door. Ga maar door met het verkondigen van de wet. En iedere keer als hij de wet moet verkondigen, dan moet hij als het ware een ander facet van de wet aan het voetlicht brengen. Als het gaat over de omstandigheden rondom Ezechiël 18, dan moet hij nu in het bijzonder het tweede gebod gaan verkondigen. Het tweede gebod dat handelt over gesneden beelden. Het volk van Israël lijkt het wel vergeten. Het tweede gebod, gesneden beelden, gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want zowel in Jeruzalem als in de ballingschap van Babel gaan de meeste Israëlieten de heuvels op, de bergen op, om daar afgoden te dienen, om daar afgodenoffers te brengen, om daar afgodenvlees te eten. En dan moet hij het verkondigen. Die gesneden beelden, gij zult die voor die niet buigen, nog hen dienen. En toch het volk gaat maar door. En hoewel ze het eerste gedeelte van het gebod wel vergeten zijn, zijn ze het tweede gedeelte van het gebod niet vergeten. En hoe luidt dat ook alweer, dat tweede gedeelte van het tweede gebod wel? Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Nee, ze staan daar maar op de heuvels met die beelden. En ze staan daar maar te offeren. En dat eerste gedeelte zijn ze vergeten. Maar dat tweede gedeelte zeker niet. En eigenlijk zeggen ze wel, ja, eigenlijk ook niet eerlijk, dat wij worden geoordeeld naar de zonde van onze vaderen. En zeggen ze, ja, ja, als wij toch worden geoordeeld naar de zonde van onze vaderen, ja, wat maakt het dan eigenlijk uit wat we doen? Kunnen we net zo goed op een berg gaan staan met een afgodenbeeld? En dan komen we bij onze tekst. Want verder geschieden het woord des Heeren tot mij, zeggende, de Heere spreekt tot Ezechiël. En waar spreekt de Heere dan van? Wel, wat is uw lieden? Dat is de eerste boodschap die Ezechiël aan het volk moet gaan voorhouden. Wat is uw lieden? Wat betekent dat wel? Waar bent u nou mee bezig? Judeërs in ballingschap. Waar zijn jullie nou mee bezig? Wat is uw lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt? Ja, er is een spreekwoord dat bekend is bij iedere Judeër. En dat spreekwoord klinkt in Jeruzalem. Dat spreekwoord klinkt op de hoogten. En dat spreekwoord klinkt in de ballingschap. En de Heere zegt, wat is uw lieden? Wat bezielt jullie Israëlieten? Om zulks een spreekwoord te gebruiken. En goddeloze spreekwoorden, gemeent, er zijn er wel meer van in de dagen van Ezechiël. En met al die spreekwoorden proberen de Israëlieten om zichzelf te verontschuldigen in het licht van het godsgericht. En wat is uw lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls? Dus, dan komen we bij het spreekwoord waar het hier over gaat. En hoe luidt dat spreekwoord wel? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Dus het gaat over de vaders. Spreekwoord dat iedereen kent en dat handelt over vaders. Het gaat over het voorgeslacht. Het gaat over vaders, dat gaat over opa's. Maar het gaat over het voorgeslacht van Juda. En eigenlijk kan dat niet ver genoeg teruggaan volgens de verkondigers van dit spreekwoord. Onze vaders, zeggen zij, die hebben onrijpe druiven gegeten. Onze voorouders hebben onrijpe druiven gegeten. Onrijpe druiven, als je die ziet, dan kunnen ze er soms nog wel best aardig uitzien. Meestal zie je wel dat ze nog niet rijp zijn. En toch, ze zien er toch mooi strak uit, zouden we kunnen zeggen. En ja, dan pak je zo'n druif en dan bijt je erin. En dan blijkt het een zure druif te zijn. Onrijp en zuur. En dat is vies, dat is smerig, het is buitengewoon slecht voor je gebit, voor je tanden. Je tanden stompen er vanaf. En de Israëlieten zeggen, onze vaders die hebben zure, onrijpe druiven gegeten. Ja, onrijpe druiven. Het is niet dat ze één druif hebben gegeten, daarmee gestopt zijn, nee. Het spreekwoord zegt eigenlijk, ze zijn zure druiven gaan eten, ze zijn maar blijven eten en ze hebben er nog van genoten ook. U zult zeggen, hoe kan je nou genieten van een zure druif, die bovendien nog zeer ongezond is en slecht voor je tanden, ja. Hoe zou je daarvan kunnen genieten? Wel, ik kan me voorstellen, zoals dat ook in industrieën tegenwoordig gaat, hè, dat je soms fruit hebt wat eigenlijk niet geschikt is om direct te verkopen, hè, als vers fruit. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld voor op taarten of zo, voor op gebak. Dat wordt dan helemaal gesuikerd van buiten. En hoe zuur het ook van oorsprong was, maar door de suiker, ja, heft het zuur als het ware helemaal op. En zo kan ik me voorstellen dat een zure druif zoet gemaakt kan worden. Ja, met suiker. U zult zeggen, maar dat is nog ongezonder. Ja, dat is nog ongezonder. En toch, onze vaders hebben zure druiven gegeten. Waar zien die zure druiven op? Wel, die zure druiven, gemeente, die zien op zonden. Eigenlijk zeggen ze, onze vaders, die hebben gezondigd. Maar niet alleen onze vaders hebben gezondigd, nee, onze vaders die hebben er nog van genoten ook. Ach, hoe is het toch mogelijk dat een mens kan genieten van de zonde? De vraag is ook of een mens waarlijk kan genieten van de zonde. Want als we denken aan onze God, de God die vanavond laat verkondigen van de schepping, dan zie je, het was zeer goed. In het paradijs waren geen zure druiven, nee, het was zeer goed. Ja, doe dat en gij zult leven. Maar de mens wilde niet en de mens viel. En met de val, de zonde, is de dood in de wereld gekomen en de bezoldiging der zonde is de dood. Dus als een mens aan het zondigen is, dan is hij zichzelf eigenlijk aan het doodzondigen. En hoe zegt het spreekwoord, het eten van zure druiven, dat is het beeld van zondigen. En zo dwaas het is om zure druiven te eten, ja, waarom zou je dan eigenlijk zondigen als de bezoldiging der zonde de dood is? Maar mag ik het zo eens zeggen, het is alsof de zonden, zoals die zure druiven misschien wel zoet gemaakt konden worden. Alsof de zonden gesuikerd worden. En waarmee worden de zonden dan gesuikerd? En door wie worden de zonden dan gesuikerd? Wel, dat is het werk van de vorst der duisternis. Want die vorst der duisternis die doet de zonden voorkomen als iets moois en als iets heerlijks. En de duivel zegt, snoep er maar van. En zo mooi het is aan de buitenkant en zo mooi het lijkt aan de buitenkant. En zo bevredigend als het in de aanvang kan lijken. Er is nog nooit een mens op de aarde gelukkig geworden van de zonden. Nee, dat komt door de suikerlaag des duivels. Want die suikerlaag die kan ten diepste niet bevredigen. Maar de bezoldiging der zonde is de dood. En onze vaderen hebben gezondigd. En ze hebben ervan genoten. Ach. De bezoldiging der zonde is de dood. Onze vaderen hebben gezondigd. Ja, en nou zeggen ze, de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Dus niet alleen hebben de vaderen gezondigd en ervan genoten. Ze zijn ermee omgekomen, zeggen ze. Ze zijn er eeuwig mee omgekomen. Maar de tanden der kinderen zijn stomp geworden. En nu komt de crux van het spreekwoord. Want je zou zeggen, degene die zure druiven eet, die krijgt stompe tanden. Die krijgt slechte tanden, die tanden vergaan als het ware op een gegeven moment, die worden helemaal afgemat. Maar die Israëlieten in de dagen van Ezechiël zeggen, nee, onze vaderen die hebben druiven gegeten, zure druiven. Zij hebben ervan genoten en wij hebben stompe tanden. Wat betekent dat? Wel, zij hebben gezondigd. En wij worden gestraft voor de zonde van het voorgeslacht. Want, zeggen zij, het staat toch geschreven dat de Heer in een ijverige God het en de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En zo woekeren ze door in de zonde in de tijd van Ezechiël. Maar eigenlijk schrijven ze de Heer ongerechtigheid toe. Want we worden gestraft voor de zonde van het voorgeslacht. Maakt het dan eigenlijk nog uit hoe we leven? Niet alleen lezen ze dan het tweede gebod niet goed. Maar ook zijn het grove overtreders van het derde gebod. Daar ze de naam des Heeren ijdel gebruiken. En deze zondegemeente die voert ons terug naar de dagen van het paradijs. Ook nu weer. Ja, het paradijs. Het was zeer goed. En toen was daar de slang. Toen was daar de vorst der duisternis. En ja, doe dat en gij zult leven. Ten dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar de duivel zei, och, je zult de dood helemaal niet sterven. Nee, ge zult de dood niet sterven. En dan is het de mens die eet. Manninne, Adam, de mens is gevallen, de mens heeft gezondigd. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. En dan gaat Adam er vandoor om nooit meer terug te keren. Maar dan is de Heere de eerste. Waar zijt gij? Adam weet niet waar hij zichzelf gebracht heeft, dat moet hij leren. En zo ootmoedig als hij de struiken uitkomt, och, hoe snel is het dan, die vrouw. En de duivel zei, ge zult de dood niet sterven. En dan zegt Adam, die vrouw, het is mijn schuld niet, nee, het is die vrouw. En ten diepste zegt hij, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Die vrouw die gij mij geschonken hebt. Dus Adam geeft zijn vrouw de schuld. Hij geeft de God van hemel en aarde de schuld. En hij probeert zich achter alles en iedereen te verhullen. God wordt ongerechtigheid toegerekend. En zo is het nog steeds in de dagen van Ezechiël. Dat voorgeslacht dat ge ons gegeven hebt. Dat voorgeslacht heeft gezondigd en wij worden ervoor gestraft. En nog steeds woekeren ze door in de zonde. Ook zij eten zure druif na zure druif die de zonde heet. Maar ze verontschuldigen zich. Het voorgeslacht dat ge ons gegeven hebt. Wat is uw excuus om hardnekkig en onbekeerd over de aarde te gaan? Mag ik dat zo eens vragen? U zult zeggen, ja, dat is nogal een vraag. Als je nou onbekeerd bent, hardnekkig, onberouwelijk, onbekeerlijk, ja. Wat is dan uw excuus? Ja, wat is een excuus? Want ik kom nogal wat mensen tegen, zo in het kerkelijk leven, die zijn bezig en druk met van alles en nog wat. En als je dan eens vraagt, hoe staat het nou voor op reis naar de eeuwigheid? Nou ja, dan staat de wagen wel een beetje stil. Ik weet nog dat ik een keer een meditatie had geschreven in het RD, in het Reformatorisch Dagblad. Nou ja, dat doe je dan en dat staat er dan in. En dan krijg je 70 e-mails met klachten uit het hele land. En de een weet het nog beter dan de ander. En dan willen ze alle 70 en passant nog even met je in discussie over allerhande theologische zaken. Nou, als je daaraan begint, gemeente, dan kan je zeggen, nou, dat doet maar geen gemeente meer, want hier heb ik mijn hand al vol aan al die mensen uit het land. Maar goed, allemaal mensen met meningen. En zo ben ik in mijn nog betrekkelijk korte loopbaan in de ambtelijke dienst toch al heel wat mensen tegengekomen met allerlei meningen. Nou ja. Ja, als je dan eens naar die inhoud van de mails gaat kijken, dan denk je, ja, die meningen die komen wel sterk over, maar het geestelijk gehalte, nou. Dat plonkt nou niet bepaald uit. En dan lijkt het wel eens in onze dagen, gemeente, alsof mensen denken, als de godsontmoeting daar is en de mens voor Gods heilig aangezicht gesteld wordt, dat de Heere dan met eerbied gesproken zegt, nou mensenkind, ga maar eens even rustig zitten en geef nou maar eens even je mening. Wat vond je nou van dominee die? En wat vond je van dominee die en ouderling die, wat vond je daar nou van? En dit kerkverband en dat. En dan zal de Heer wel eens even gaan luisteren wat we er allemaal van vonden. Nou zou het zo zijn, zo God moeten ontmoeten, ach, weet u, dan zal daar een grote God, hoe zal het zijn? Ja, het is niet voor te stellen, maar we zullen toch wegzinken, zo klein en nietig als we zijn. En de Heer zal zeggen, ik heb mest aan de levensboom gelegd. Het zaad is gestrooid. En waar is nou de vrucht, weet u? En dan kunnen ze een mooi spreekwoord bedenken in de dagen van Ezechiël. En dan kunnen we onze dagen ook vullen met geredeneer. En we kunnen 120 jaar oud worden. En we kunnen alles en iedereen de schuld geven van onze eigen onbekeerlijkheid. Maar het is een persoonlijke zaak dat we God moeten ontmoeten. En hoe zal het dan gaan? Ja, die vrouw die je mij gegeven hebt, die voorouders die gij ons gegeven hebt, daar zal het niet mee gaan. Want zo waarachtig als ik leef, zo spreekt de Heere Heer. Zo het u lieden meer gebruiken zal dit spreekwoord te gebruiken. Daarmee zegt de Heere eigenlijk, jullie zullen dit spreekwoord niet meer lang gebruiken. En wat bedoelt de Heere daarmee wel? De Heere zegt, het oordeel komt. En als het oordeel komt, ja, Dan zullen er zijn onder de ballingen die zullen zeggen, och, wat een dwaasheid toch. Want het oordeel komt en het oordeel is wel verdiend. Maar niet om de zonde van vader en niet om de zonde van opa. Nee, ik heb gezondigd tegen een goedend God. Als het geweten gaat spreken, zal het spreekwoord niet meer gebruikt worden. Maar in bijzonder zegt de Heer als de dood komt. Want er zal niet gespot worden met God en goddelijke zaken. Want alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders. Alzo ook de ziel des zoons, ze zijn allen mijne. En daarmee zegt de Heer, och, ik ben de schepper van de hemel en de aarde. En alle zielen op de aarde die komen mij toe. Die van de vaders en de zonen. En het spreekwoord zal niet meer klinken, nee. Want het is een persoonlijke zaak als het gaat over de reis naar de eeuwigheid. Gemeentak, we zingen 89 vers 14. Van de druiven. We staan nog heel kort stil bij zure druiven als het gaat over het spreekwoord dat uitblinkt in een en al goddeloosheid. De kinderen verontschulden zich met de zonden van hun vaders. Maar de Heere zegt, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. Dat betekent dat de godsontmoeting een persoonlijke ontmoeting is. Vaders moeten verschijnen en opa's moeten verschijnen. De kinderen moeten verschijnen. En de Heere zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Heel persoonlijk daalt de Heere dan ook af naar ons in dit avontuur. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als we dan bedenken, gemeente, dat we hier vanavond zitten in een kerk vol met zielen. En welke ziel heeft er vandaag niet gezondigd? En de ziel die zondigt, die zal sterven. De ziel die zondigt, zal de straf haar zonde dragen in deze wereld en in het toekomende oordeel. Dan zegt de Heere, we kunnen aan deze zijde onze spreekwoorden en excuses klaar hebben. Maar in de eeuwigheid zullen we vallen in de rechtvaardige handen des Heer. En zo zegt de Heere, zo worden de kinderen niet geoordeeld naar de zonde van ouders. Het is ook niet om het even hoe de ouders de kinderen voorleven. Want als vader God haat, och, dan is het groot, dan is het logisch te denken dat ook het derde en het vierde lid naar vader de Heere haten zal. Maar het is een persoonlijke zaak. Zure druiven, onze tweede gedachte, we gaan naar heerlijke druiven. Want zo lezen we verder, wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid. Dan gaat het eerst over een volk dat zich verontschuldigt achter de vaderen. En dan ineens gaat het over iemand die rechtvaardig is en recht en gerechtigheid doet. Ja, die zijn er blijkbaar ook nog in de dagen van Ezechiël. Dat is leven naar Gods wet, naar de eerste en de tweede tafel. Zoals we lezen in de kanttekening in het publiek en in het privéleven. En aan wat voor mensen moeten we dan denken? Mensen die beter zijn dan andere mensen van nature. Mensen die wat beter hun best doen in het houden van Gods wet. Nee, we denken bijvoorbeeld aan Abraham. Abraham die mocht wandelen in de wegen des Heer. Die recht en gerechtigheid en gericht mocht doen. En zo heeft de Heer al hetgeen hij aan Abraham toegezegd had gebracht over hem. Abraham gezegend omdat hij recht en gerechtigheid deed. Maar wat Abraham daarvan, waar had Abraham dat vandaan dan, die gestalte van recht en gerechtigheid? Wel, zie ik heb hem gekend, zegt de Heer. De Heer heeft Abraham al van eeuwigheid gekend. Hij heeft hem opgeraapt in het Ur der Chaldeeën. En de Heere heeft door zijn genade Abraham willen begiftigen met goede werken. Maar ach, dan zet de Heer dus twee zaken tegen elkaar af. In de eerste plaats het zondige volk. Nu gaat het ineens over iemand die rechtvaardig is, recht en gerechtigheid doet. En dan vervolgens ziet u, gemeente, dat in de versen 5 tot en met 18... allerlei voorbeelden worden genoemd van recht en gerechtigheid. Maar toch, als we die versen lezen, zo oppervlakkig 5 tot en met 18, dan lezen we eigenlijk steeds weer hetzelfde. Maar wat bedoelt de Heere daar nou mee? Wel, even om kort te gaan, gemeente, die versen 5 tot en met 18, die moeten we in 3 delen onderverdelen, omdat het een gelijkenis op zich is. De versen 5 tot en met 9, 10 tot en met 13 en 14 tot en met 18. De versen 5 tot en met 9 beschrijven een mens die recht en gerechtigheid doet. En we lezen daarvan, hij eet geen offermaaltijden, hij komt niet op de heuvels om te offeren. Hij onteert de vrouw van zijn naaste niet, hij voedt de armen, hij kleedt de naakten. Een soort Abraham zouden we zeggen. In de versen 10 tot en met 13 gaat het dan over een mens die het tegenovergestelde doet. Onrecht. Hij komt op de heuvels. Hij eet offermaaltijden. Hij onteert de vrouw van zijn naaste. Het is een rover. Een bloedvergieter. Een dief. Hij verdrukt de ellendigen. Dus er wordt een rechtvaardige en een onrechtvaardige naast elkaar gezet. We lezen in de tekst dat persoon 2 een zoon is van persoon 1. En dan vervolgens gaat het in de verse 14 tot en met 18 over een derde persoon. Dat is weer iemand die leeft zoals de eerste. Recht, gerechtigheid, met alle voorbeelden die we opnoemden. Die persoon is vervolgens weer een zoon van de tweede. Dus een kleinzoon van de eerste. Dus nog eenmaal laat de Heer door dit beeld van de drie generaties zien. Genade is geen erfgoed. Ja, een begenadigde vader. Een goddeloze zoon. Maar zelfs een goddeloze zoon kan een zoon hebben. En die zoon wordt niet geoordeeld naar het werk van zijn vader. Maar ook nu weer, het is een persoonlijke zaak. En als de Heer dus tweemaal heeft voorgehouden dat het een persoonlijke zaak is, zegt hij, zou ik enigszins lust hebben aan de dood der goddelozen? Ik heb geen lust aan de dood van goddelozen, zegt de Heer. Keer dan weder tot de Heer. En dan wordt het volk opgeroepen om uiterlijk terug te keren. Weg van de afgoden, weg van het vlees, weg van de ongerechtigheden. Maar vervolgens gaat Ezechiël nog wijzen op het enige nodig in het leven. Daarom bekeert u en leeft. Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden. Daarom bekeert u en leeft. En dan is er een volk in de ballingschap. Dat wordt geraakt in het geweten met een indruk. Een algemene indruk. En ze zeggen, Ezechiël heeft gelijk. En ook u vanavond in dit avonduur zegt misschien wel, ook ik heb mijn excuses wel klaar. Maar bekeert u en leeft, wat is het noodzakelijk om bekeerd te worden aan deze zijde van het graf. Want bekeert u en leeft, ja, iemand vraagt dan misschien, hoe moet dat dan? Hoe kan ik mezelf bekeren? En dan kunnen we zeggen, ja, we kunnen onszelf niet bekeren, want het is een eenzijdig godswerk. En als we niet uitkijken, gaan we ons daar weer achter verschuilen. Maar, wel, als er een volk over de aarde gaat, dat zegt, het is nu nodig dat we bekeerd worden. Want al zou ik mezelf kunnen bekeren, ik zou te maken krijgen met God. Dan zou ik te maken krijgen met een verterend vuur die moet toornen over mijn zonde. En daartoe, deze woorden van Ezechiël. Die ademen het welbehagen des Heren, waarbij de mensen niet mogelijk is, waarbij de God van Israël zal geen ding onmogelijk zijn, zelfs niet in de ballingschap en zelfs niet in de dagen van 2020. De Heere werkt na zijn welbehagen van eeuwigheid, toen God de Vader een volk verkoren heeft in het bloed van de Zoon. Toen de Zoon gesproken heeft, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En de Heilige Geest was getuige in de eeuwigheid. En als Ezechiël dan verkondigt de toekomende toorn, ook de noodzaak van de waarachtige bekering, dan zie ik in gedachten de ballingen om hem heen staan. En dan zie ik een balling in het bijzonder, die zich af gaat vragen, hoe zou ik nou nog bekeerd kunnen worden? En dan is daar de Heilige Geest, die naar het welbehagen in de ballingschap een zondaar komt op te zoeken. Niet omdat de Heer een welbehagen heeft in die zondaar in de ballingschap, nee. Maar met eerbied gesproken is het Christus, die tot zijn Vader zegt, daar staat nu een uitverkoren vat. Van nature niet naar God gevraagd, van nature niet naar God gezocht. Maar beloofd aan de Zoon des mensen. En dan is daar de Heilige Geest. En als die Heilige Geest dan niet naar verdiensten voorbij gaat, dan is het de Heilige Geest die intrek neemt in het hart van een balling. Het hart verbreekt en het hart verbrijzelt. En op één moment in het goddelijke welbehagen de liefde Gods uitstort in zijn volheid. U zult zeggen, dan wordt er zo'n balling bekeerd onder de prediking van Ezechiël. En wat gebeurt er dan als die wederom geboren en bekeerd is wel? Roept hij dan, ik ben nu rechtvaardig, ik doe nu ook recht en gerechtigheid, ik hoor er nu ook bij, ach. Ziet u die balling daar in gedachten, die gaat voor het eerst in zijn leven op zijn knieën. En voor het eerst in zijn leven, als God hem te sterk wordt, dan gaat hij leren wat het nu betekent, dat de heilige wet van God heilig is. En als de heilige wet van God heilig is, dan heb ik gezondigd tegen die heilige wet. Niet één gebod, niet twee geboden, maar 10 geboden. Ik heb zure druiven gegeten en mijn tanden zijn stomp geworden. En het komt niet door mijn vader en het komt niet door mijn opa, maar er is maar één schuldige. Zal eens waar geworden in ons leven, dat de vinger alleen nog maar naar uw eigen hart kon wijzen. Maar we kunnen wel 120 jaar oud worden, met mooie spreekwoorden, met excuses. En 120 jaar oud kunnen we worden door altijd maar te wijzen naar die, want die heeft gezondigd en die heeft gezondigd. En die is een grotere zondaar dan ik en die is een nog grotere zondaar dan ik. Als dan waar wordt in je leven, dat die heilige geest die wet komt kerven in het hart, och. Dan zie ik daar een arm en ellendig schepsel in de ballingschap. En de vinger wijst alleen nog maar naar zijn eigen boze hart. Ik heb gezondigd tegen de heilige wet des Heeren. Ik heb zure druiven gegeten, ach, en die zure druiven, die komen tevoorschijn. En waar komen die dan vandaan? Wel, die arme man in de ballingschap, die gaat voor het eerst in zijn leven zijn hart uitstorten voor het aangezicht van de levende God. Wat betekent dat om je hart uit te storten? Als wij een gebedje doen aan het einde van de dag, dan zijn we nog wel eens geneigd om met wat gemoedelijkheden, maar wat goed praterij, zo een dag is af te sluiten. En we zeggen wel, ja, ik ben natuurlijk ook wel een beetje zondig en het is allemaal ook niet best geweest. Maar weet u, de Heer zit helemaal niet te wachten op vrome praat aan het einde van de dag. En daar komt die balling nou achter. Al die vrome gebeden, die worden als zure druiven op zich. Voor het eerst in zijn leven gaat hij zijn hart uitstorten. Nou ja, dan is het alsof de deksel van het hart wordt genomen door de heilige geest en het hart wordt omgekieperd en de ene zure druif naar de ander komt eruit. Het is zonde na zonde, ongerechtigheid na ongerechtigheid. En die man gaat belijden wat hij gedaan heeft. En die man gaat belijden wat hij gedacht heeft. En die man gaat belijden wat hij gevoeld heeft. En die man gaat zelfs belijden wat hij begeerd heeft. Wat geen mens kind heeft kunnen zien. Maar we kunnen aan de buitenkant elkaars begeerten natuurlijk niet zien. Maar de Heere weet alle dingen. En dan weet die balling nu ook. Dus dan gaat hij belijden wat hij gedaan heeft. Ja, dan gaat hij al die zure druiven belijden die tevoorschijn komen uit zijn boze hart. Komt er al een einde aan, Gods kind, in uw leven, aan die zure druiven? Als het hart weer even uitgestort mag worden op Gods tijd. Vraag maar aan die balling, er komt geen einde aan. En hij blijft maar belijden. En het doet hem schreien en het doet hem wenen. En ach, dan is de grote smart als je gezondigd hebt tegen de wet van God. Maar weet u wat nou een grotere smart wordt in het leven van deze balling? Niet alleen dat hij gezondigd heeft tegen de wet van God, maar dat hij gaat leren dat hij nou gezondigd heeft tegen de God van de wet. En wie is dan die God van de wet? Vragen we aan de balling. Och, dan zegt hij, die God is mij te groot. En als Ezechiël dan verkondigt van God die almachtig is, dan kan die balling alleen maar zeggen, dan ben ik klein en nietig. En als Ezechiël verkondigt van een God die alle dingen weet en die alle dingen ziet, wel, dan kan die alleen maar voortschrijen en nog meer en meer belijden van die zure druiven. Maar als die nou gaat horen, maar ook gaat inleven dat God gans rechtvaardig is en de zonde niet of nooit door de vingers kan zien, omdat hij God is, wel, dan blijft daar een mensenkind over in de dagen van Ezechiël. En die zegt toch, Heer, nou ben ik naast uw wet gelegd, krom van lendenen. En niet alleen kan ik voor u niet meer bestaan, maar ik kan voor u nooit meer bestaan. En dan is de Heer wel recht als die mij voorbij gaat, zegt hij dan. En wat blijft er dan over voor zulks een balling daar in de tijd van Ezechiël? Want als een mensenkind die eeuwig om moet komen om die hemelhoge schuld die hij met zich meedraagt. En dan heeft hij niet alleen maar zonde gedaan, gevoeld en begeerd, maar weet u wat dan waar wordt in zijn leven? Dan wordt hij een zondaar voor Gods heilig aangezicht. En dan is er een drie-enige heilig God in de hemel en een zondaar op de aarde. En hoe zal die zondaar nou ooit nog bestaan voor die heilige God? Als we het hem vragen, och, dan zegt hij, nou ja, hoe moet dat ooit nog goed komen? Zou het van mijn kant nog kunnen? Ja, ga het maar proberen, zouden we dan bijna zeggen, als je zo dwaas bent. Maar worden er zulke nog gevonden, die wel een zondaar zijn geweest voor Gods heilig aangezicht, die het hart mochten uitstorten, die met God van doen kregen als een zondaar of een zondares. En die dan op het slagveld van vrije genade moesten zeggen, och Heer, gans rechtvaardig en ik krom van lendenen. En we gaan de mens dan proberen om weer in het reine te komen met die drie enige en heilige God. En geloof me dat zo'n ballingen het in de tijd van Ezechiël ook gaat proberen hoor, want ja, hij zegt, ik heb de dood verkozen boven het leven. Ik heb de stem van de vorst der duisternis hoger geacht in mijn verbondshoofd Adam. Ja, je zult de dood niet sterven, maar hij zegt, ik zal de dood wel sterven. En hoe meer die weent en hoe meer die beleidt en hoe meer die schrijdt en hoe meer tijd die op zijn knieën doorbrengt, hoe meer tijden er komen, och, in het leven, dat Gods kind denkt, nou ja, dit gebed, dan moet we van God gegeven zijn, zo waarachtig als deze schuldbelijdenis klonk. Deze traan, die zal de Heere wel verzamelen in zijn fles. En zo zijn de tijden in het leven van Gods kinderen, dat ze met het gegevene over de aarde gaan, maar dat ze het gegevene gaan houden voor betalingsmiddelen. En dat ze daarmee denken de Heer te kunnen behagen, dat ze daarmee denken te kunnen voldoen, al was het maar ten dele aan die eisende gerechtigheid Gods. En lukt het al, balling in de tijd van Ezechiël? En die zegt, nee, dat lukt helemaal niet. Lukt het al, Gods kind in ons midden? Lukt het, arme en ellendige ziel in ons midden? Om met uw eigen werk en gerechtigheid met God in het reine te komen. En wat moet dan niet alleen maar geleerd worden van het vlakke des velds. Och, vertreden in het geboortebloed. Waardig om voorbijgegaan te worden. Niet ontfermd. Maar wat moet dan ook geleerd worden in een verdere gang van het leven. Dat de Heere niet één druppeltje gerechtigheid van een mensenkind gebruiken kan. Waarmee hij behaagd kan worden. Niet in het licht van de tijd. Niet in het licht van de eeuwigheid. En wat moet er dan overblijven wel? Dan moet er overblijven een arm en ellendig schepsel, melaats, van de hoofdschedel af tot de voedsel toe. Die het niet meer weet en die het niet meer kan. En Gods kind, wanneer is het voor het laatst geweest dat u die gestalte vertoonde? Uit mij geen goede vrucht meer in de eeuwigheid. Uit mij alleen maar zure druiven. Uit mij geen goede vrucht meer in de eeuwigheid. Voor God niet meer te kunnen bestaan en dan over te blijven met je hemelhoge schuld. Het niet te kunnen doen met wat geweest is, want het is geweest. En als God nu om zijn recht komt, dan is het eeuwig kwijt. En dan misschien wel een arme en ellendige bekommerde ziel. Och, die zegt, ik kan wel mee. Ik kan wel mee in dat stuk van de ellende. Ik kan wel mee, en nog, wat een troost is dat. Als er nog mag worden verklaard wat er ook in het stuk van de ellende dan beleefd mag worden. Maar verder dan het stuk van de ellende is het nog nooit gekomen. En hoe zou dat nu komen wel? Weet u, kom ze wel eens tegen van die arme en ellendige zielen. En die zeggen, och, die Christus, ja, die Christus. Daar hoor ik zo graag van. Maar het is zo'n verborgenheid. En ik blijf maar arm en ellendig. Het komt maar niet verder dan het stuk van de ellende. En ik blijf mezelf maar aanklagen. En ik blijf er maar buiten staan. Maar hoe kom ik nu ooit een stap verder? En dan vraag ik wel eens, wat heeft u er allemaal al aan gedaan? En dan zeggen ze, ik heb er alles al aan gedaan. Ik zeg, nou ja, daar ligt dan misschien wel het probleem, hè? Want het lijkt wel alsof de Heer eenzijdig moet werken in de aanvang. En als een mensenkind dan zijn ellende kent, och. Nou ja, dan moeten mensen aan het werk om zichzelf te gaan verlossen. Maar zou het hier niet op uit moeten draaien? Dat een mens nu waarlijk aan het einde van zijn eigen werk en gerechtigheid komt. Om niets meer van zichzelf te verwachten. Maar wat hou ik dan nog over? En dat is een ander kardinaal punt. Want een mens zal altijd maar wat overhouden, hè? Als je nou aan het einde van die weg komt met Naaman de Syriër, dan ben je al dwaas geweest, dan ben je al boos geweest, dan ben je al toornig geweest. Dan heb je je melaatsheid gezien, je melaatsheid ingeleefd. En dan kon je precies vertellen hoe het goed moest komen. Je kon het tegen die profeet zeggen, je kon het tegen de Heere zeggen, want het moest met geld en wisselklederen, goud, zilver, een mooie wagen. Maar waar moet hij nou terechtkomen? Ja, hij moet bij de Jordaan terechtkomen. Maar die Jordaan, daar ziet hij geen heerlijkheid in. En waarom ziet hij daar geen heerlijkheid in? Wel omdat hij nog steeds op die koets zit met dat uniform aan. En als hij dan van die koets afkomt, dan moet hij zijn koets achterlaten. Maar als hij zijn koets achterlaat, dan raakt hij zijn betaalmiddelen kwijt, ja. Want die kan de Heer niet gebruiken, hè. En als hij dan bij de water van de Jordaan afdaalt, ja, dan moet die generaalsjas uit. Ja, maar dan is hij geen dappere generaal meer. Ja, maar de Heere die rechtvaardigt geen dappere generaals. En de Heere rechtvaardigt geen nette bekeerde mensen die de melaatsheid nog wel een beetje kunnen bedekken. Maar als dan alles uit moet, dan blijft er een arme, ellendige, naakte zondaar over die in eeuwigheid van God niet kan bestaan. En die ook nog moet uitschreien. Och Heer, als ge mij voorbij gaat, wordt het onrecht in u niet gevonden. En daar moet het nu op uitlopen. En zo is er een volk op de aarde dat zegt, het woord klaagt me maar aan en het woord sluit me maar buiten. Maar zo moet het hierop uitdraaien, het geestelijk leven, dat we geestelijk fiet zijn en dat we al eens waarlijk buiten komen staan. En als we er dan buiten staan en niets meer hebben, geen wisselgeld, nee, helemaal niets meer dan een hemelhoge schuld, dan gaat deze gelijkenis niet alleen maar verkondigen van de schuld die er ligt en van het enige nodige, namelijk de wedergeboorte en de waarachtige bekering, maar er komt door de traliën van deze gelijkenis heen het feit uit mij alleen maar zure druiven, maar moeten dan heerlijke druiven vandaan komen? Wel, wat zijn heerlijke druiven, gemeente? Heerlijk, u zult zeggen, dat zijn hele lekkere druiven. Maar wat betekent nou dat woordje heerlijk? Heerlijk, dat is een heel oud Nederlands woord. En dat komt nog uit de tijd dat je kasteelheren had. En als die kasteelheer dan een kasteel had, dan zeiden ze, dat kasteel is heerlijk. Wat betekent dat? Wel, dat kasteel is van de Heer. Dus heerlijk betekent iets wat van een Heer is. Heerlijke druiven, dat zijn druiven die moeten worden voortgebracht. Geestelijke druiven door de God van hemel en aarde. En hoe zal het anders zijn dan om de verdiensten van zijn Zoon, die nog een grote verborgenheid is in de dagen van Ezechiël en toch. Hij komt, ja, hij komt om gerechtigheid aan te brengen, maar nog steeds is hij een grote verborgenheid voor Gods kinderen als ze in de stand van het leven arm en ellendig zijn, voor bekommerde zielen die wel die naam horen van de Heer Jezus Christus. En ze verlustigen zich als ze van hem horen, maar ze zeggen, hij is een verborgenheid en nog steeds kom ik niet verder dan mezelf. En nog steeds kom ik niet verder dan mezelf aan te klagen. Maar als er dan een volk in ons midden is, met een droefheid naar een onbekende God. Ja, hij is almachtig. Ja, hij is gans rechtvaardig. Een volk dat arm en ellendig is. Gans melaats van de hoofdschedel af tot de voedsel toe. Och. Dat is een volk dat begeert om te horen de naam van de ware wijnstok. En toch mag ik u vragen, bent u geënt op die wijnstok? Een onbekeerde medereiziger, ik moet u mededelen, geënt op de wijnstok, zoals Johannes het ons voorhoudt, en parasiteren op de uiterlijke weldaden, maar niet wezenlijk geënt op de wijnstok. Dat is eeuwig omkomen. En dan Gods kind, och, wanneer was het voor het laatst dat u gemeenschap had met die ware wijnstok? U zou zeggen, wat begeer ik dat weer? En dan een arm en ellendige ziel, bekommerd, en toch bent u geënt op die wijnstok. Nee, dat kunnen ze van zichzelf niet zeggen. Maar laten we dan met elkaar, gemeente, eens een korte wandeling maken door de wijngaard van vrije genade. Daar in de wijngaard van vrije genade, daar is de wijnstok. En die ware wijnstok, die welig tiert, ach, die brengt alleen maar goede vruchten voort. En de ranken, och, die lijken zo nutteloos in zichzelf, maar die gebruikt hij. En die voedt hij met de sappen vanuit het welbehagen, die voedt hij met zijn bloed vanuit het welbehagen. Maar nog meer, zijn bloed is gestort aan het vloekhout van Golgotha, om als middelaar van verdiensten de zijnen te verdienen, opdat ze voor eeuwig geënt zullen zijn. Die levende wijnstok die Christus is, zijn we geënt op hem, och. En als we dan een wandelingetje maken door de wijnstok van vrije genade, dan zie ik daar, gemeente, wijnstokken met heerlijke vruchten. En dan is het de vraag of die vruchten ons iets te zeggen hebben. En een mensenkind van nature, zelfs een kerkmens van nature, zegt, wel, die vruchten hebben me eigenlijk niets te zeggen, mochten ze tot jaloersheid verwekken. Maar dan Gods kind in ons midden, arm en ellendige ziel in ons midden, och, begeert u een druifje te verkrijgen uit de wijngaard van vrije genade. Welke druiven zien we daar? Wel, ik zie bijvoorbeeld een druifje genaamd troost. Troost. En om wiens verdienst is dat druifje daar te zien? Wel, Christus die kroop als een worm, geen man. En ongetroost door de hof van Gethsemane, verlaten werd door de zijnen, en gebonden en geboeid werd, weggevoerd door zijn verdiensten, kan er een druifje worden verkregen uit de wijngaard van vrije genade, genaamd troost. En hoe kan die worden verkregen? Wel, die wordt verkregen door woord en geest. En als de Heer dat druifje uitdeelt, en dan wordt iemand getroost, maar dan is de vraag, ja, wie heeft er troost nodig? In deze troosteloze wereld. Dan denk ik aan die arme, ellendige, naakte zondaar. Die zichzelf niet zaligen kunnen, die zelf niet betalen kunnen. En die zo vaak schreien om een hardnekkigheid en om een onbekeerlijkheid. En dan een woordje van troost te ontvangen van zemelswegen. Dat is een druifje, gemeente, dat is zo zoet. Het gehemelte zoet, maar het neemt het hart ook in. Ik denk aan het druifje genaamd bemoediging. Werd Christus bemoedigd toen hij aan het vloekhout genageld werd? Nee, Christus werd niet bemoedigd, niet door de wereld, niet door de kerk. Christus aan het vloekhout genageld, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat alles om de verdiensten aan te brengen voor de zijnen. En waar een volk op de aarde soms In hopeloze toestanden worden voortgedreven. In wegen van aanvechting, in wegen van duisternis. Gods kinderen die worden aangevochten door de duivel die influistert. Er heeft nooit wat van God bijgezeten. Een arm en ellendige ziel die zegt, ben ik nou begonnen in het leven, is het Gods werk geweest. En de duivel is er weer bij, het is je eigen werk geweest. En dan kan het er wel eens heel diep doorgaan in het leven van arme en ellendige zielen. En Gods kinderen in ons midden zullen het zeggen. Dan kan het zelfs wel eens lijken, als de Heer niet meer van me af weet, dat die koorden van liefde zijn doorgesneden door de vorst der duisternis. En dan de troost, hij kan ze verbuigen. En hij kan ze zeer verbuigen. Zo verbuigen dat ze uit zicht raken. Maar hij zal ze nooit kunnen verbreken. En dan in de duisternis van een weg, waar ik het niet meer weet, een druifje te mogen verkrijgen, een woordje van bemoediging, een woordje van versterking. Om zulke druifjes te smaken, ja, het is zoet, het is hartinnemend, het is zielsinnemend. Dan zullen Gods kinderen, en die waarlijk bekommerden, zeggen, zulke druifjes, ik heb ze wel eens gesmaakt. Hoe lang is het geleden, zou u het begeren? Zou de Heer er vanavond niet een kunnen uitreiken? En toch zult u zeggen, jawel. Maar toch is dat de persoon niet. Het is moed, het is versterking. Maar het is niet de persoon. Het is niet de middelaar des verbonds. Maar dan zie ik een druif. En dat is een druif des geloofs. En als het geloof wordt ingeplant, op één moment in het welbehagen, dan wacht dat natuurlijk op geloofsoefeningen. En hoe zal het geloof in oefening zijn? Och, en dan weer de smart op die donkere en duistere wegen. Ja, ik kan mezelf toch niet oefenen in het allerheiligst geloof. Maar dan een druifje geloof te verkrijgen. Een kruimeltje geloof in de weg van woord en geest. Een volk dat over de aarde gaat en zegt, alle hoop is verloren, ziende op mezelf en de omstandigheden. En dan een druifje te verkrijgen, genaamd hoop. En dat alles door de verdiensten van die middelaar des verbonds. Een druifje genaamd liefde. En Gods kinderen, als u terugdenkt aan het moment in het welbehagen, dat de Heer u sterk werd. Misschien is het wel een moment geweest waarop u zei, och, nu komt hier zoveel liefde in mee. Ja, u bent gaan ween, u bent gaan schreien, u bent gaan belijden. En zoveel liefde kwam erin mee. U leek wel te bezwijken onder de liefde. Maar toen dacht u, bezwijken is God ontmoeten en toch die liefde werkt, een wederliefde tot de wet en tot het woord en tot de prediking. En zelfs als u er buiten werd gepredikt, was er zoveel liefde tot die prediking. Dat u zei, als God maar als een eer komt. Het is misschien een tijd geweest in uw leven dat u zei, nou mag het nooit meer anders worden in mijn leven. En wat is daar nu nog van over van die gestalte? En hoezeer kunnen Gods kinderen dan soms ook tijden in het leven weer zo liefdeloos over de aarde gaan. Zo hard en zo koud. En als er nu zo een in de kerk zit, och, een druifje genaamd liefde. En die liefde is de verdienste van hem. Die Gods recht zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf wilde overgeven tot in het diepste van de hel. Om helse straffen van al de zijnen weg te dragen. En dan een druifje te ontvangen, woord en geest. En dan een nieuwe wederliefde te ontvangen tot God. Een droefheid naar die God, och. Maar dat is nog steeds de persoon niet. En dan voor die God niet te kunnen bestaan. Maar dan een volk dat hongert en dorst naar gerechtigheid. En ze kunnen het in zichzelf maar niet vinden. Dan zie ik een druifje genaamd gerechtigheid. En die gerechtigheid is aangebracht door Christus. Die de vloek werd toen hij edik gemengd met gal, och, tot zijn deel kreeg. En dan is er een volk dat zegt, de zonde zij mij edik en gal. Maar ik heb het verdiend om voor eeuwig om te komen. Ik heb het verdiend om genageld te worden aan een vloekhout. Want mijn gerechtigheid bedragen alleen maar zure druiven die mijn schuld nog groter en groter maken. Maar zie dan dat druifje in de wijngaard van vrije genade waarop geschreven staat met gouden letters gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus. En zalig zijn die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden daar in de wijngaard. Zijn de druiven van vrede voor een volk dat van nature in oorlog leeft met God. Maar de heerlijkste druif die gesmaakt kan worden in die wijngaard van vrije genade, gemeente, dat is de druif van de gemeenschap met de persoon zelf, met de ware wijnstok. De druif van de gemeenschap met Christus. Want als die gemeenschap er mag zijn, ach, dan gaat dat de moed en de troost in duistere tijden zo ver te boven. Want dan is het alleen zijn heerlijkheid. Och, en dan is zijn gehemelte een en al zoetigheid. Maar waar hij de zoetigheid meebrengt, is er een zoetigheid. En dan te zeggen hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En in de eeuwige dood de smaak in de mond te hebben en te houden van zure druiven die me alleen maar de dood hebben gebracht. En dan een hemelse voorsmaak te hebben. Gebroken brood en vergoten wijn. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt in een weg van recht. En door recht toegerekend in het leven van zijn kinderen smaken zij. Och, de druiven uit de wijngaard van vrije genade. Ik zie dat tijd is, hoor. Ik was even tijd vergeten, maar ik zie dat het tijd is. Dus we zullen naar een afronding gaan aanwerken, hè. Maar ja, dan is het nog de vraag. Aan die druiven ligt het niet en aan de verdiensten van Christus ligt het niet. Maar toch een woordje aan die arme en ellendige zielen die zeggen, ja, maar hoe kom ik nou aan zo'n druif? Of Gods kind die zegt, het is zo lang geleden, ja, het is misschien wel zo lang geleden, de smaak, och, weet u nog hoe het smaakte, nou. Maar hoe kom ik daar nu toch aan? Wel smaakt en ziet dat de Heere goed is. En hoe komt een arme en ellendige ziel in de wijngaard van vrije genade? Aan de druiven door de verdiensten van Christus wel. Wil ik nog één keer een parallel trekken. Het volk dat de hoogten ingaat om de afgoden te offeren. Waarom doen ze dat op de heuvels? Wel, ze zeggen, nou ja, daar zijn we het dichtst bij de hemel. Daar zijn we het dichtst bij God. Dus de afgoderij gaat de hoogte in. Ik zou zeggen, arm en ellendig schepsel, als u vanavond uw knieën buigt, dan vraagt u maar of u de gestalte mag aannemen van een buigende zondaar in de wijngaard van vrije genade. Want daar in de diepte, daar gebeuren wonderen. En waar een volk denkt, we zijn dicht bij de hemel, komt de hemel dicht bij een volk dat zichzelf in eeuwigheid niet in de hemel kan brengen. En hoe zal dat geschieden wel, zoals Christus naar de aarde gekomen is, om op het bloedbodem te wandelen, om tussen de zure druiven te wandelen, om de zure druiven te aanschouwen, om zure druiven te ondergaan van smaadheid, beschimping, lijden. Ach, woorden doen tekort. Maar al dat lijden op de aarde tot eer van zijn Vader in de hemel. Maar Christus is nog dieper gegaan tot in het diepste van de hel. En in welke aanvechting we ook zijn, arme en ellendige zielen, in welke duisternis we ons ook verkeren, maar is Christus niet voorgegaan in drukwegen? En is er dan ooit iemand zo diep gegaan als Christus Jezus in zijn borgtocht en in zijn vernedering? En zo behaagde de Heer nog steeds om zijn zoon te zenden in de gedaante van het vlees geworden woord. Nee, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En de toepassing van de geest en tot de nederige van aangezicht, tot de knielende, knielende zielen die het niet meer weten, die het niet meer kunnen, zal de Heer afdalen met de druifjes die we hebben mogen overdenken. En dat zijn geen druiven die gesuikerd zijn, nee, dat zijn waarachtige druiven die voortvloeien uit een waarachtig werk. En bovendien zijn die druiven die zijn niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Kom, we gaan naar huis, gemeente. Hoe gaan we naar huis? Hardnekkig. Zoals ik de kerk in kwam, ga ik weer naar huis. Nee, zo gaat u nooit naar huis. Nog hardnekkiger geworden. Vraag maar of de Heer u berooft van alle onschuld. Arm en ellendige ziel, u kunt uzelf er nog steeds niet brengen. Buig dan uw knieën en vraag om de laagste plaats in de wijngaard van vrije genade, waar de druifjes worden uitgedeeld, opdat het wonder waar zou worden. Ja, de hoeren en de tollenaren zullen mij voorgaan. Maar zelfs als ik de laatste zou zijn om in te gaan, in het koninkrijk der hemelen zou dat mij alles zijn. Want het is eeuwig omkomen bij die vorst der duisternis. Die zal aanklagen wat een dwaas ben je geweest met gesuikerde druiven. Maar het leven is voor eeuwig in de hemelse heerlijkheid. Waar geen traan meer is, waar geen zure druif meer is, waar geen zonde meer is. Maar waar alles zal blinken tot de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. We zullen besluiten met een dankgebed. Heer in de hemel, we komen tot u aan het einde van deze dienst. En heren, dan mogen we u zeggen, dan is de dienst niet helemaal verlopen zoals we dat misschien verwacht hadden. Maar ge weet ook van de pijnen die er waren, ook de ongemakken die dat gaf in het overdenken van uw woord. En heren, dan heeft ge toch nog willen geven dat we ordelijk deze overdenking hebben afgemaakt. Maar heren, wilt ge bovenal dan de naprediker zijn, tot in ieder van ons spreken, want het is van 2-in-1. Een zure druif of een heerlijke druif ontdek ons aan ons bestaan, voor het eerst of bij vernieuwing. Maar wil ook de onweder voortgedrevene brengen op dat plaats in die wijngaard van vrije genade. O heren, gedenkt ge het gaan van deze plaats, doe verzoening over het zondige en wees ook met ons in de week die we zijn ingegaan. We vragen het u uit genade, om de Heer Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot 125, het vierde vers. Gaat als zijn de vrede ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Zegen.